Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom vanuit de Zuidhovenkerk. Ik neem met u de orde van dienst door van deze dienst. Voorganger is doctorandus S. Pos en organist is Herman Keizer. We beginnen de dienst met welkom en de mededelingen. Daarna zingen we Psalm 84, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Psalm 84, vers 1 en 3. Daarna volgt stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we, ook uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Psalm 25, vers 2 en 4. Psalm 25, vers 2 en 4 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan volgt het gebed en daarna de schriftlezing. Die is vanmiddag uit Openbaring. Openbaringen 5, vers 1 tot en met 14. Vers 1 tot en met 14 uit Openbaring 5. Dan volgt het lied van de zondagsschool. Dat is Psalm 67, vers 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 67, vers 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en dan zingen we uit de oude Bijbelvertaling Psalm 99, vers 1, 3 en 4. Psalm 99, vers 1, 3 en 4 uit de oude Bijbelvertaling. Dan volgt de verkondiging. En na de preek zingen we gezang 90, vers 1, 2 en 3. Dus uit het liedboek voor de kerken, gezang 90, vers 1, 2 en 3. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En daarna de collecte. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Na de collecte zingen we uit gezang 476, vers 2 en 4. Het liedboek voor de kerken, gezang 476, vers 2 en 4. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we tot slot Psalm 122, vers 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling, Psalm 122, het tweede vers. En tot slot krijgen we de zegen mee. We wensen u allen een gezegende dienst.
Goedemiddag jongelui, gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Waarin ze voor ons zou voorgaan, dominee Pos uit Amsterdam, ook u hartelijk welkom in deze dienst. We willen beginnen met samen te zingen uit Psalm 84, vers 1 en 3. Kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst.
En aan het begin van deze dienst beleiden wij dat er hulp is. Onze hulp is in de naam van onze Vader. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. En in zijn naam mag ik jullie groeten. Genade is voor jullie, vrede en barmhartigheid van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, in innige verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik wil het deze middag met jullie gaan hebben over het Koninkrijk van God. In de periode tussen Pasen en hemelvaart spreekt Jezus uitvoerig met zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. Dus dat thema behandel ik in Amsterdam, in de Amstelgemeente. En vandaag als deelthema het Koninkrijk van God met een gekruisigde koning. Het Koninkrijk van God met een gekruisigde koning. Ik hoop deze middag te laten zien dat het goed nieuws is dat onze koning de gekruisigde en opgestane koning is. Dat hij het is die de geschiedenis leidt en die voor ons zorgt. Dus daarover deze middag. Eerst gaan we met elkaar zingen, Psalm 25, de versen 2 en 4 uit de Nieuwe Berijming. En daarna gaan we met elkaar bidden. Thank you. Laten wij met elkaar bidden en God vragen of Hij door zijn geest ons geven wil wat wij nodig hebben. Laten we bidden. Trouwe goede Vader, wij danken U dat wij deze middag opnieuw bij elkaar mogen komen in Uw huis. Wij danken U dat U ons aan het begin van iedere week opnieuw uitnodigt om U te zoeken. In het vertrouwen met de belofte dat als wij U zoeken, U zich ook laat vinden. Dat als wij kloppen, dat U open doet. Dat als wij bidden, wij ook zullen ontvangen. Wij danken U daarvoor dat U geen afstandelijke, onverschillige God bent, maar U bent een God van nabij. Wij zoeken U en U zoekt ons. U verlangt naar ons. En door uw geest helpt u ons om te verlangen naar u. En daar danken wij u voor. En wij bidden u, wilt u deze middag bij ons zijn. Bij ons hier in het gebouw, jong en oud. Wees ook bij hen die vanaf een afstand met ons meeluisteren, via kerktelefoon of internet. Ook de luisteraars uit het Albert Schweitzer ziekenhuis, Vader, bidden wij u dat zij zich ook verbonden zullen weten met ons. Vader, dank zo dat wij deze middag met elkaar mogen bidden, met elkaar mogen zingen en opnieuw de Bijbel met elkaar mogen openslaan. Die oude woorden, die zullen wij opnieuw lezen. En ze komen van zover, maar laten die oude woorden door uw geest voor ons opnieuw tot leven worden gewekt. Dat ze ons hart zullen raken, ons mee zullen nemen in de beweging van uw geest. Vader, wees dan zo in ons midden, bij de mensen thuis. Kom met uw geest. Woon in ons hart. En geef ons wat wij nodig hebben. Troost ons als wij verdrietig zijn. Geef ons kracht als wij ons zwak voelen. Vergeef ons, Vader, als wij geplaagd worden door allerlei herinneringen aan onze zonden. Vader, geef ons bovenal ook vreugde, blijdschap, omdat wij bij u mogen horen. Vader, wij danken u dat u onze Vader wil zijn, dat wij uw kinderen mogen zijn. Mogen deze dienst, ook deze dienst, tot meerdere eer en glorie zijn van uw goede en grote naam en tot heil en opbouw van ons allemaal. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Deze middag wil ik met jullie een gedeelte lezen uit het boek Openbaring van Johannes. Johannes krijgt, als hij verbannen is op het eiland Patmos, krijgt hij allerlei visioenen. Hij ziet de meest rare dingen. En hij krijgt dan ook de opdracht om al die visioenen op te schrijven. En dat doet hij. En in Openbaring 5 ziet hij dan het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, dat is God, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en de gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit is het woord van God. Wij gaan nu met elkaar het lied voor van de zondagsschool zingen, Psalm 67, vers 2, uit de Nieuwe Berijming. En daarna kunnen de kinderen naar de zondagsschool. En daarna zullen we met elkaar zingen op Psalm 99, de versen 1, 3 en 4. Ik heb niet aangegeven dat het uit de Nieuwe Berijming is, maar het is uit de Nieuwe Berijming bij deze. Psalm 99, de versen 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Laten wij na de verkondiging in antwoord daarop met elkaar zingen gezang 90, de versen 1, 2 en 3. Ik wil deze middag met jullie voortborduren op Hemelvaartsdag van afgelopen donderdag. En ik heb de indruk, maar misschien heeft dat ermee te maken dat ik voorga in Amsterdam, toch ik hoor het ook wel van anderen, ik heb de indruk dat Hemelvaartsdag in christelijk Nederland aan belang begint in te boeten. Als er dan een dienst is op Hemelvaartsdag, dan komen er vaak minder mensen dan op een reguliere zondag. Aan de andere kant, als ik zie wat hier 's middags nog komt, dat is waarachtig niet niks, dat zie ik wel eens anders. Dan was het wellicht inderdaad ook afgelopen donderdag hier druk. Maar toch in veel kerken zie je dat men Hemelvaartsdag overslaat. En natuurlijk is het ook vervelend de eerste dag van een lang weekend, die je dan kunt vieren. In Drenthe of in Friesland of in Groningen, met de vouwwagen ga je erop uit en genieten van mooi Nederland. Maar misschien heeft het er ook al mee te maken dat Hemelvaartsdag aan belang begint in te boeten, omdat we ook niet zo goed begrijpen waarom we nou juist Hemelvaart zouden moeten vieren. Waarom hoort Hemelvaart bij het evangelie? Bij het goede nieuws van Jezus Christus. Als Jezus is opgestaan, dan verkeert hij nog zo'n 40 dagen met zijn leerlingen. Hij eet met ze. Hij viert het leven met ze. En hij praat voornamelijk over het koninkrijk van God met ze. Dat schrijft Lucas nadrukkelijk in Handelingen 1. En dan na 40 dagen wordt hij opgenomen in de hemel. Hij vertrekt. Ja, wat krijgen we nou? Daar gaat hij. Voordat hij vertrekt, dan stellen de discipelen nog wel even de vraag aan Jezus, maar hoe staat het nou met dat koningschap van Israël? Dat zou u toch gaan herstellen? Het gaat nu toch beginnen? Maar Jezus vertrekt. Toch behoort hemelvaart ook het vertrek van Jezus tot het evangelie. En ik hoop dat vandaag, ook op deze wezenzondag, zo wordt deze zondag genoemd, hè, tussen hemelvaart en Pinksteren, ik hoop dat duidelijk te maken. Dus op een dag als vandaag, wezenzondag, dan heerst er iets van stilte. Jezus Christus is vertrokken en de Heilige Geest die laat nog op zich wachten. En de leerlingen zijn bij elkaar gekomen en zij bidden. En ze wachten. Stilte. Voor de storm. Als de Geest komt. Maar voor ons nu ook op deze zondag gelegenheid om samen met Johannes, die later van die visioenen zal krijgen, om samen met Johannes eens te kijken waar Jezus is als hij dan is opgenomen in de hemel. En hoe het nu dan verder gaat met het koninkrijk van God. Er zijn er in ons land, en dat bleek ook weer bij de laatste verkiezingen, er zijn er in ons land die zo teleurgesteld zijn in de politiek dat het hen niets meer uitmaakt wie aan de touwtjes trekt. Dus welke partij de grootste wordt, wie minister-president, het zal ze een zorg zijn. Eén pot nat. De politiek komt toch niet voor je op. Dus wat maakt het uit wie daar zit? Het evangelie beweert dat Jezus samen met God de hoogste positie heeft. Koning van hemel en aarde, hij en niemand anders. En meer nog, het evangelie geeft ook aan dat dit goed nieuws is. Dat het echt wat uitmaakt wie de hoogste positie is. Namelijk deze gekruisigde koning. Het maakt wat uit dat hij het is die er zorg voor zal dragen dat het koninkrijk van God het redt. En niet de koninkrijken hier op aarde. Weet jullie, het boek Openbaringen gaat in feite over de machtsvraag. Wie heeft de macht? Wie zet het beleid uit? Er wordt in het boek Openbaring, dat zullen de meesten van jullie weten, enorm veel strijd geleverd. Het gaat daar over de vraag wie de macht heeft. En die strijd die wordt in grootse beelden neergezet. Het heeft bijna iets Lord of the Rings-achtig, voor wie die films kent. Met draken en de meest bizarre beesten. En dus wie heeft de macht? En het evangelie nu van het boek Openbaringen is dat Jezus het is die de macht heeft. Over alle zichtbare en onzichtbare machten. En dat is het goede nieuws van hemelvaart. Dus Jezus vertrekt. Alhoewel, het moet ook alweer gek afscheid nemen zijn, hè, van iemand die zegt als hij afscheid neemt, maar ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing der wereld. En dat zijn de laatste woorden die Jezus tegen zijn leerlingen zegt voordat hij weggaat. Dat staat in de laatste verse van het evangelie naar Matthäus. Hij vertrekt en tegelijkertijd zegt hij, ik ben met je. Alle dagen, tot aan de voltooiing der wereld. Dus vertrekt hij nou? Of is hij nog bij ons? We leven in een mysterieuze wereld. Jezus wil geen afscheid nemen, hè, in de trant van, goed, en nu zullen jullie het in je eentje moeten doen, zonder mij. Dus verspreid het evangelie en veel succes ermee. Ik laat het verder los. Zo is het niet. Hij zegt, ik ben met jullie. Ik ga met jullie mee. Ik ga voor jullie uit. Jezus die blijft er bovenop zitten. Het is niet maar dat met dat Jezus vertrekt de leerlingen of wij, de kerk, geen leider meer heeft. En Jezus die bemoedigt ze. Door eerst maar eens die machtsvraag te beantwoorden. En Openbaringen doet hetzelfde. Die beantwoordt de machtsvraag. Namelijk, zegt Jezus, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Want stel je voor, de leerlingen gaan erop uit, terwijl Jezus niet alle macht zou hebben. Doe met welke boodschap zouden zij er dan op uit kunnen gaan? Als Jezus niet de macht heeft, en toch iets of iemand anders, wat zou dan eigenlijk het goede nieuws zijn, hè? Het evangelie dat zij dan zouden moeten uitdragen? Doe dan kan Jezus wel beweren, hè, dat door mijn kruising en mijn opstanding jij gered kunt worden. Dan kan Jezus wel beweren dat eens alle dingen goed zullen komen. Maar als hij daar de mogelijkheden niet eens toe zou hebben, als hij niet eens alle macht zou hebben, is dat dan goed nieuws te noemen? Dus is het een belangrijke vraag, de machtsvraag. Doet het ertoe? Wie de hoogste macht heeft. Volgens de Bijbel wel. En doet het ertoe voor ons. Wie de macht heeft in deze geschiedenis. Wie zorg draagt voor mensenlevens. Voor jou en voor mij. Ik was laatst voor het eerst in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is prachtig verbouwd. En daar ergens in een niche tot mijn verrassing. Is een aantal prachtige pasfoto's te zien. Van eind 19e eeuw. Die zijn prachtig mooi geconserveerd. En ze zijn heel klein. Pasfoto's. Ze zijn heel klein. En je kijkt dan naar mensen. Die heel levendig met grote ogen naar jou kijken. En ze kijken naar je, zo stel ik me voor, met hun eigen verlangens en dromen. Toen zij leefden hier op aarde. Maar opeens realiseer ik mij. Terwijl ik zo naar hen keek en zij zo gezegd naar mij, dat zij er niet meer zijn. Vanzelfsprekend, zij zijn er niet meer. En dat raakte me. Want waar zijn zij? Zij die eens leefden en met van die grote levendige ogen eens in die camera keken, met hun eigen verlangens en dromen. Waar zijn zij? Of is het sentimenteel om daarover na te denken? Zou ik daar misschien onverschilliger over moeten zijn? Hè? De dood is de dood. Ja, dan gaat het licht uit. Zwa. Maar het lukt mij niet om daar onverschillig over te zijn. Dus wie gaat over deze dingen? Waar zijn die mensen die daar eens geposeerd hebben? voor de cameraman. Heeft het leven wat dat betreft eigenlijk wel zin? Heeft het zin om te dromen? Heeft het zin om goed te doen in deze wereld? En hè, worden de dingen die op dit moment zo vreselijk, gruwelijk, scheef staan in onze wereld, die zo lelijk en zo pijnlijk zijn, worden die op een goed moment rechtgezet? Goed gemaakt? Afgelopen vrijdag stond er een foto in de krant. Een afgrijzelijke foto. Je ziet op die foto het onderlichaam van een Indiaas meisje. Een Dalit. Een onaanraakbare. En ze bungelt aan een boom. Opgehangen na een aantal maten zijn verkracht. Door een paar mannen. En het opmerkelijke is dat die meisjes, het zijn er twee, niet van die boom zijn afgehaald, maar dat ze daar nog hangen met familie en dorpsgenoten daaromheen als een stil protest. Want niemand namelijk die doet daar iets tegen. Dat er zo ontzettend veel meisjes, zeker in India, worden verkracht. Gruwelijk onrecht. En de familie en dorpsgenoten die zitten daaromheen als een stil protest. Uit machteloosheid en uit woede. Worden de dingen rechtgezet? Is er iemand die de lijnen uitzet? Is er iemand die de macht heeft om deze dingen recht te zetten? Of doet die vraag er niet toe? Volgens de Bijbel doen deze vragen ertoe. De vraag van het recht, de machtsvraag doet ertoe, omdat het er namelijk iets toe doet voor God. Omdat wij er namelijk toe doen voor God. Maar hoor hè, die spannende, oorverdovende stilte, als die vraag klinkt van de engel. Wie is waardig om de boekrol aan te nemen uit de rechterhand van God en deze te openen? En in de rest van Openbaring blijkt dan dat die boekrol staat voor het lot van de aarde. Dus in die boekrol staat het lot beschreven van deze aarde. Maar de vraag die de engel stelt is, wie is waardig om de geschiedenis van de aarde ter hand te nemen? Wie is waardig om te regeren? En wie is waardig, wie is er toe in staat om deze aarde met al zijn krachten en machten te leiden naar zijn gelukkige einde? Als alle dingen zullen worden rechtgezet. Is iemand daartoe in staat? Wie? Zegt de engel. Wie? Stilte. Niemand? Dus geen begeleiding, geen bestemming, geen zin, geen richting. Gewoon chaos zijn werk laten doen. Ik zag laatst een fotoreportage van stalletjes en schuurtjes in de polders van ons land, die niet langer gebruikt worden door hun eigenaren. Dus die zijn daar achtergelaten. En het verval is begonnen. Hè? Het zijn prachtige foto's van ons schuurtjes, stalletjes. De planken die zijn al los. En die golfplaten dakjes die zijn al deels ingestort en die zijn verweerd. En dus eigenaars die laten gewoon de natuur hun gang gaan. En toen dacht ik, hè, eindigt het zo met de wereld? Gewoon achtergelaten door zijn oorspronkelijke eigenaar, die dan chaos zijn werk laat doen, geschiedenis zonder enige richting. Wie is waardig om te regeren? Wie kan en wil deze taak op zich nemen? En dan begint er vervolgens iemand te snikken. Johannes. Hij huilt. Bij hem geen onverschilligheid, hè? Ook deze vraag doet ertoe voor hem. Het raakt hem diep. Hij begint te huilen. En terecht, hè, want hij begrijpt de consequenties. Want als niemand waardig is, dan zijn we verloren. Dan zijn we verloren. En ook hierom, hè, op dat moment, toen Johannes zijn visioenen ontving, toen was de kerk in zwaar weer. Er waren vervolgingen. Er waren christenen die kozen eieren voor hun geld. Dus die verlieten het christendom en die bekeerden zich weer tot het heidendom. Johannes zelf die was gevangen genomen en verbannen op het eiland Patmos. Een moeilijke, zware tijd. Dus als niemand waardig is om de boekrol aan te nemen, is Jezus dan toch niet koning? Is dan toch het Romeinse Rijk sterker? Houdt God zijn koninkrijk voor zichzelf en worden wij als wezen achtergelaten? Wint de zonde, de dood, de duivel, de chaos? Stilte. Toen Jezus rondging door het land van Israël, genas hij mensen en vergaf hij mensen. Hij wekte doden op, hij gaf mensen een nieuwe kans. Hij was met ontferming bewogen over de mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan de blinde Bartimeus, die zit daar aan die rafelranden van de stad. Hè. Onopgemerkt in feite. Wie kon hem redden? Maar dan roept hij, Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus Christus, die hoort dat en die staat stil. Die loopt niet door, want Jezus Christus is niet onverschillig voor deze wereld en voor ons mensen. Dus hij staat stil. En hij geeft hem een nieuwe kans. En hij maakt zijn ogen beter. En dat geldt overigens ook hè, voor onze gebeden. Lees er niet overheen. In Openbaring 5 staat dat onze gebeden als geurige wierook God bereiken. God is blij als wij ons tot hem richten. Dat raakt hem. God is niet onverschillig. Hij hoort je als je bidt. Hij luistert naar je. En hij staat stil, zo gezegd. En hij geeft je wat je nodig hebt. En deze zoon van God, die op dat moment stil stond om Bartimeus te helpen, die ging nog verder dan dat. Want hij bleek zelfs bereid om zich volledig te vernederen. Hij werd op de knieën gedwongen door ons. Wij dwongen hem op de knieën en wij overwonnen hem. En de duivel die lachte in zijn vuistje. En daar hing hij, aan het kruis, verlaten door alles en iedereen. Weg met deze, riepen ze, en zo geschiedde. Dus hiertoe was hij ook bereid om dit te ondergaan, juist ook om zo de wereld te redden. Hier geen onverschilligheid, hè? Verre van. Dus niet wij hoeven die weg te gaan van vernederingen, niet wij worden achtergelaten, hè? Zoals een schuurtje of een stalletje ergens in de polder achtergelaten wordt door zijn eigenaar. Wij worden niet achtergelaten. Maar hij werd achtergelaten voor ons, om ons te redden. Uit liefde. Voor jou en voor mij. Maar dat niet alleen, want dan komen we weer uit bij die machtsvraag. Want deze die gekruisigd werd, omdat hij zoveel van de wereld en van jou en mij houdt, die overwon die krachten en machten die hij losliet op zichzelf. Want na 3 dagen namelijk stond hij weer op zijn benen. Sterker dan ooit. Wie anders dan hij heeft de autoriteit, de waardigheid, de goedheid en de macht om de geschiedenis van deze aarde te begeleiden en de zorg voor mensenlevens op zich te nemen. Wie anders dan deze die alleen maar gedreven wordt door liefde, niet terugslaat. Die alleen maar het beste heeft voor onze mensen. Wij notabene die hem op de knieën hebben gedwongen. Hij blijft ons zoeken. Wie anders dan deze kan de leiding van de geschiedenis ter hand nemen? De stilte wordt onderbroken. Gelukkig maar. En een hand op de schouder van Johannes. Zo zie ik het voor mij. En dan zegt iemand, een ouderling die behoort tot de hemelse entourage, die zegt, rustig nou maar Johannes, droog je tranen. Want zie, de leeuw van Juda, uit het geslacht van David, hij werd al aangekondigd, hij die bereid was om zich te laten slachten als een offerlam, hij is waardig. En hij aanvaardt zijn positie. En hij neemt de boekrol ter hand. En hij zal aan de slag gaan. Met dezelfde liefde als waarmee hij aan de slag ging toen hij mens was en rondging door het land van Israël. Op Wezenzondag, hè, horen wij het opnieuw. Jezus die staat aan het roer. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. En met vertrouwen mogen wij dus leven. Want hij is onze koning. En hij kan wel wat. Want ja, er wordt gesproken over een geslacht lam. Dat Johannes ziet. Maar getuigen de horens, hè, op zijn hoofd. En die staan symbool voor kracht. Is dit lam onverslaanbaar geworden. Dus hier wordt bevestigd wat Jezus al eerder heeft gezegd tegen zijn leerlingen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het is hem gegeven die een en al goedheid en liefde is. Het is hem gegeven die bereid was om zich te laten kruisigen uit liefde voor de wereld, voor jou en mij. En hij zal de geschiedenis leiden naar zijn gelukkige einde. Als alle dingen zullen worden rechtgezet. Dus ons levenslot ligt besloten in de handen van hem die zich bewees als zachtmoedig en nederig van hart. Die zich bewees als betrokken en krachtig. De dingen zullen worden rechtgezet. Ook voor die twee meisjes daar aan die boom. En het leven is het daarom, omdat hij er is en omdat hij alle macht heeft. Het leven is het waard om geleefd te worden. Het leven heeft zin. Want Jezus zorgt voor ons. En hij laat ons niet los. En Jezus staat ook maar niet roerloos aan de kant van de lijn toe te kijken. Hij doet mee. Hij staat er door zijn geest ook echt in het veld. Hier in het veld van de geschiedenis. Hij doet mee, hij sleurt, hij beweegt, hij is er. En hij is met jou. En hij heeft aandacht voor jou. En hij is met ontferming over je bewogen. En iedere mens, hè, dat zich overgeeft aan zijn zorg, die niet hoogmoedig is en zegt, ik heb die God niet nodig. Nee, iedereen die zich overgeeft aan zijn zorg, die nederig durft te zijn en durft te zeggen, God, ik heb u nodig. Die zal zijn zorg ook krijgen. En die heeft altijd toekomst. Dus geef je over aan hem. En dan heb je toekomst. En de leerlingen, hè, die stelden hun vertrouwen daarop. En die zijn erop uitgetrokken. Om dit goede nieuws te brengen. En dat goede nieuws, dat heeft ook ons bereikt. Jou en mij. Want soms vragen we ons misschien af, waarom komt Jezus niet terug? En terecht, we hopen ook dat hij snel terugkomt. Maar ondertussen, hè, is Jezus Christus bezig, zogezegd, om mensen te verzamelen door zijn geest en door de kerk. Want hij wil niet dat ook maar één stoel onbezet blijft aan de tafel van zijn koninkrijk. Dus blijf die mensen zoeken, want hij wil zoveel mogelijk mensen hebben in zijn koninkrijk. Dus ja, het leven heeft zin, want hij is onze koning. Het heeft zin om een gemeenschap te zijn van Jezus Christus, hier in Dordrecht. Het heeft zin om te zegenen en te dopen. Het heeft zin om te genieten van het leven, samen met God. Het heeft allemaal zin, want het koninkrijk van God heeft de toekomst, hier op aarde. De koning ervan leeft tot in eeuwigheid. Het leven is mysterieus. Het leven is goed. Met Jezus aan het roer. Geef je over aan deze figuur. Hij die goed is. En machtig is. Hij die vol liefde is. Nodig hem uit in je leven. Iedere dag opnieuw. En hij komt. Hij gaat niet aan je voorbij. Hij is met ons. Tot alle dingen zullen worden rechtgezet. Wij loven en prijzen zijn naam. Amen. Laten wij met elkaar zingen gezang 90, de versen 1, 2 en 3. Laten we met elkaar danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u. Wij danken u dat u ons niet de rug hebt toegekeerd waar wij dat wel hebben gedaan. Wij danken u dat u ons niet hebt achtergelaten en ons hebt overgelaten aan de destructieve krachten en machten in deze wereld. Wij danken u dat u ons niet overlaat aan onze eigen zonde, aan ons eigen onbetrouwbare hart. Wij danken u dat u ons niet hebt overgelaten aan de duivel en zijn trawanten. Wij danken u dat u de strijd hebt willen leveren voor ons. En dat u in uw Zoon hebt overwonnen. En dat niet door terug te slaan. Maar dat door alles te dragen als een offerlam. zonder dood en chaos en alle kwaad. Wij danken u daarvoor dat u zo'n God bent en dat u ons een tweede kans geeft. Vader, wilt u ons helpen om die kans ook echt te grijpen en om u te zoeken iedere dag opnieuw. Vader, help ons om u uit te nodigen in ons leven. Om ons hart te openen voor uzelf, voor uw geest. Maar u weet als geen ander dat dat betekent dat wij onze hoogmoed laten vallen. Dat wij loslaten het idee dat wij het wel zonder u af kunnen. Maar dat we durven om nederig te zijn en durven te zeggen, ik red het niet zonder u. Het gaat niet, het lukt niet. Vader, help ons daarbij om daartoe te komen, om dat te erkennen. Want wij, Vader, wij persoonlijk redden het niet, maar wij ook als maatschappij, als mensenmaatschappij, als wereld, als geschiedenis, wij redden het niet zonder u. Het kwaad komt tot ons en we schrikken ervan. En al die krachten en machten, ze zijn sterker dan wij. En daarom danken wij u dat u de macht gegrepen hebt. Dat uw Zoon Jezus Christus waardig is geweest om de boekrol te openen. Dat hij op de troon zit. Dat hij de geschiedenis zal leiden. Naar zijn gelukkige einde toe. En dat alle dingen eens zullen worden rechtgezet. Dank u daarvoor. Vader, dank zo voor deze boodschap deze middag. Wilt u bij ons zijn? Als wij zoeken naar u en het moeilijk vinden om u te vinden. Wilt u bij ons zijn als wij tegen de komende week opzien. Dat we moeilijke dingen tegemoet gaan. Wees bij ons, Vader, als wij in het ziekenhuis liggen en meeluisteren. En niet goed weten hoe de dag van morgen eruit zal zien. Of de pijn zal blijven of we wel herstellen zullen. Vader, wees dan bij ons. En laat het ons moed geven. Dat uw Zoon Jezus, Hij die zo vol liefde is, dat Hij koning is. En dat wij in alle omstandigheden ons mogen toevertrouwen aan Hem, onze Heer. Vader, dank zo voor deze middag. Ik wil u vragen, ga met ons mee als wij zo meteen het gebouw kunnen verlaten. Ga met ons mee ook de rest van de week in. Wilt u ons zegenen op de plek waar wij gesteld zijn, waar wij mogen leven, thuis, in de wijk, op ons werk, op school, waar dan ook. Zegen ons daar en help ons om tot zegen te zijn. Om in naam van u een lichtend licht te zijn. Vader, wilt u ook zijn met de gemeenschap hier in Dordrecht-Zuid. Help deze gemeenschap hier om het goede te doen. En om de liefde die zij krijgen van u ook uit te dragen. Naar de inwoners hier van Dordrecht. Vader, wees met uw kerk in heel de wereld. En in bijzonder de vervolgde kerk. Help hen om te volharden. En Vader, ontferm u over deze wereld. Wij bidden u, geef vrede. Geef vrede. En help ons om erop te vertrouwen dat u het laatste woord heeft. Dat eens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Laat ons dat moed geven. Vader, wij danken u en wij loven en prijzen uw goede en grote naam. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Dan gaan we nu over tot de collecte. Daarna willen we met elkaar zingen. Gezang 476, de versen 2 en 4... En daarna zullen we gezamenlijk belijdenis afleggen van ons geloof. Laten wij belijdenis afleggen voor ons geloof en daarna als slotlied zingen. Vers 2 van Psalm 122, een pelgrimspsalm. Een lied waarin wij uitzingen dat we verlangen naar de toekomst. En ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Als laatste mag ik jullie in naam van God zijn zegen meegeven, want hij wil jou zegenen op jouw levensweg. Ontvang dan zijn zegen met een open en een gelovig hart. En wees dan ook weer op jouw beurt, voor alle mensen die je tegenkomt deze week, tot zegen. De Heere zegene jullie en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over jullie lichten en hij zij jullie genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over jullie. En hij geeft jullie zijn vrede. Amen.